Welkom bij de Over Klanten Gesproken podcast, aflevering 103.
Welkom bij Over Klanten Gesproken, de podcast voor de professional die dagelijks met klanten bezig is. Jouw wekelijkse dosis kennis, inspiratie en energie voor de volgende stap naar een betere klantbeleving. Met uw host, Sydney Brouwer.
Voor deze aflevering ben ik afgereisd naar het prachtige Den Haag. En kijk ik hier uit, nou niet op een oranje kantoor, maar aan de buitenkant zien we wel wat oranjes. Namelijk een groot NN-logo. En Nationale Nederlanden is dat is heel groot. Maar vandaag spreek ik specifiek met Jeroen Meeuwsen. En die is, dat gaat hij zo zelf vertellen. Maar die zit in de hypotheken tak van de bank van NN. Om daar echt met de klant bezig te zijn. Hoe die hele hark in elkaar zit. Nou, dat is denk ik niet zo relevant voor deze podcast. Maar het verhaal van Jeroen is wel super inspirerend. Want we hebben in deze podcast heb ik veel gasten gehad van die bij bedrijven werken die klantgericht geboren zijn of bij kleinere organisaties daar echt de beweging in gang brengen. Maar hoe werkt het nou bij de grote corporates met financiële structuren en regelgeving en toezichthouders? Daar weet Jeroen alles van. En want die zit er middenin. Een kleine twee jaar geleden begonnen met deze reis. En daarover gaat hij zelf zo vertellen. Dus ik ga hem introduceren. En altijd met de vraag, goedemiddag Jeroen.
Goedemiddag Sydney.
Wie is Jeroen Meeuwsen?
Ja, Jeroen Meeuwsen, 47 jaar alweer. Dus 47 jaar lang op deze wereld. Geboren en getogen Rotterdam, maar woonachtig in Den Haag. Dus dat. Vader van twee puberdochters en gelukkig getrouwd, zeg ik dan. Maar voor mij 25 jaar werkzaam voor dit prachtige bedrijf Nationale Nederlanden.
Hebben we alle hoeken en gaten gezien?
Alle productlijnen en bijna alle ondersteunende afdelingen wel een keer voorbij zien komen. Ja.
En nu dus aan de hypotheekkant.
Ja.
En jij bent daar, je hebt een bijzondere positie verworven daar. Kan je een beetje toelichten hoe jouw positie eruit ziet en waar die zit in de organisatie?
Ja, traditioneel gezien wordt die denk ik omschreven als programmamanager. Alleen daar zijn we heel snel mee gestopt. Dus ik ben nu vooral geen programmamanager, maar ik noem me meer een reisbegeleider. En de reis gaat echt over de klantbeleving. Dus als ik me nu moet introduceren, zeg ik altijd de reisbegeleider van de klantbeleving binnen het hypothekendomein.
Reisbegeleider van klantbeleving binnen het hypotheekdomein. En waar wij hebben veel met elkaar gesproken de afgelopen jaren. Ik wil even specifiek jou, want je hebt een bijzondere functie. Je bent niet leidinggevend in de organisatie,
klopt, ja.
Maar je zit wel in het MT.
Ja.
En
ja.
Voor het hele verhaal wat we zo gaan horen, is dat een vrij cruciaal dynamiek geweest voor jouw succes, voor jullie succes. Kun je dat iets meer toelichten?
Ja, nou, dat is echt een bewuste keuze geweest. Omdat we het geen programma hebben gemaakt, mis je een soort van hiërarchische kracht, zeg maar, die je kan uitoefenen. En ja. Toen hebben we er wel heel bewust voor gekozen om mijn positie dus wel in het managementteam, zeg maar, neer te zetten. Omdat je dan eigenlijk het dichtst bij het vuur zit als het gaat over beslissingen en strategie bepalen. De inschatting was dat op het moment dat we deze reis zouden gaan maken, dat wel nodig is om echt precies te weten wat er dus in die bovenste regionen speelt.
Ja.
Zodat je goed kan anticiperen op bijvoorbeeld de strategische pijlers en dergelijke, om dat altijd direct te koppelen aan de dingen die we doen. Dus vandaar de keuze, geen managementrol, maar wel een rol dus in het MT.
Ja. Ja. En daarmee dus ook constant de stem van de klant altijd vertegenwoordigen.
Zeker.
Vinden ze wel irritant?
Nou, irritant is denk ik het verkeerde woord. Maar wel, kijk, ik werk heel erg vanuit de term vertragen om te versnellen.
Ja.
In MT zie je natuurlijk heel snel de neiging om te versnellen en continu nog sneller te gaan.
Ja.
Mijn rol is wel tegendraads op dat vlak. En echt de vertraging iedere keer in te zetten en echt te zeggen van oké, maar wacht even. Hoe zit het nou inderdaad met die stem van de klant? En hoe past dat nou in de dingen die we aan het doen zijn?
Weet je? Ja.
Dus, en ja, ik denk niet dat het gezien wordt als irritant, maar wel als vertragend en op een andere manier waardevol.
Ja, ja, oké, helemaal goed. Vertel iets meer over de omvang van jouw onderdeel van NN, zodat mensen er een beeld bij krijgen.
Ja, nou, grofweg gezegd zitten we met ongeveer 400 mensen die dagelijks dus bezig zijn met het verwerken van nieuwe hypotheken of bestaande hypotheken. En verwerken betekent de administratieve kant, maar ook de contactkant. Dus het contact met alle klanten. En klanten zijn bij ons intermediairs, dus de tussenpersonen. De eindklant, hè, dus degene die de hypotheek bij ons koopt. En de notarissen. Dat zijn eigenlijk de drie belangrijkste klantgroepen waar we mee te maken hebben.
Ja, ja. Want in het begin van het traject komt daar een adviseur vaak om de hoek kijken.
Zeker?
Die geeft, ik zit midden in zo'n traject, dus die geeft een soort top 3 aan zijn klanten. Van joh, ik zou hieruit kiezen.
Ja.
dat bespraken we net al, daar is rente bijna altijd doorslaggevend in.
Ja.
Maar als als het pand eenmaal geleverd is en de hypotheek is verstrekt, ja, dan gaat het contact vaak rechtstreeks met de hypotheeknemer.
Ja, inderdaad, aan de nieuwe instroomkant is het vooral het intermediair, waar inderdaad rente is bepalend. Maar uiteindelijk is ook wel de dienstverlening richting het intermediair is daar aansluitend op. Want het is uiteindelijk zo'n intermediair doet meerdere hypotheken, zeg maar, bij ons. Ja. Dus het heeft wel degelijk nut om daar echt ook op de beleving, zeg maar, te investeren. En op het moment dat een hypotheek loopt, zie je dat vaak, nou, de live events die dan voorbij komen, dat gaat echt over de particulier, zeg maar, die erachter zit. Ja, en dan zie je dat het contact vaak rechtstreeks is. Ja. En af en toe komt het intermediair dan ook wel weer daarbij. Maar dan is de eindklant meer aan het woord.
Ja. Ja. Neem ons eens mee naar oktober 2021, toen jij hier begon.
Ja.
En wat trof je aan?
Nou, wat ik aantrof was echt een organisatie die een enorme ambitie heeft op het gebied van klantbeleving. En echt zoekende was naar en hoe gaan we dat dan doen?
Ja.
En traditioneel werken we dan vaak met, nou ja, dan gaan we consultancybureaus benaderen en vragen of je wil helpen ons. En dat was eigenlijk de fase waarin ze op dat moment zaten. Toen ben ik in gesprek geraakt met Nando Alberts. Dat is onze senior manager binnen het hypotheekdomein. En eigenlijk hem de vraag gesteld van, joh, stel nou dat je het geld wat je nu aan een consultiebureau zou willen uitgeven is investeerd in de mensen die al op je afdeling zitten. Ervan uitgaande dat ze al heel veel weten en dus een consultiebureau niet direct iets toevoegt. En wat zou er dan gebeuren?
Ja.
En zo is eigenlijk ons eerste contact ontstaan. En nou, ik merkte eigenlijk direct bij Nando dat hij dacht van, hey, dat is interessant, dat is een andere manier van kijken. Ja. Daar wil ik wat mee.
Dit is wel ook, had jij het succes hiervan eerder gezien van deze aanpak? Want financiële instellingen zijn inderdaad niet vies van consultancies. Er gaat ook veel geld vaak in om.
Ja.
Was dit een soort gut feeling bij jou? Dat je zegt, laten we dit eens proberen. Of had je het ergens anders gezien? Of hoe kwam je op dit idee?
Nou, meer vanuit de situatie dat we gezien hebben. Dat we heel veel trajecten hebben gedaan in de vorm van programma's. En dat altijd heel enthousiast start. Maar dat, nou, noem het even, de borging, zeg maar, altijd een grote uitdaging is. Ja. En vanuit gewoon verandermanagement gedachte. Van, joh, weet je, het is een lange adem. En je begint ergens met huidige situatie, gewenste situatie. Het is niet altijd een rechte lijn. En dus kan je het niet zomaar in een programma gieten. Vanuit die gedachte. Gewoon eigenlijk gezien dat het dus vaak in de boring, in die bestaande programma's, dus de grote uitdaging kwam. Nu het idee van, joh, als we dat nu eens gewoon anders starten en niet als programma, maar als reis.
Ja.
Gewoon eens uitproberen of dat dan wel werkt.
En waarin zit voor jou het verschil? Wat zorgt ervoor dat dit een reis is en geen programma?
Ja, het grootste verschil zit in dat je bij de start niet direct weet waar je naartoe beweegt. Maar wel een bepaalde ambitie hebt. Hè? Dus die ultieme klantbeleving hebben we uiteindelijk gedefinieerd als de ambitie. En dat je ook niet direct aan het begin zegt van, joh, we gaan nu ieder team door, nou ja, noem het even, deze wasstraat heen halen. En aan het einde van die wasstraat zet je een vinkje achter een team en gaan we naar de volgende. Want uiteindelijk weet je gewoon dat ieder team in een andere fase zit en ieder team andere mensen heeft. En dus de aanpak per team en per individu dus echt verschillend kan zijn. En ook de positie van de leider in het geheel van zo'n team is ook bepalend uiteindelijk voor wat er gaat gebeuren.
Ja, dus we maken vaak plannen, we maken protocollen, we maken scripts om uiteindelijk te proberen de toekomst te beïnvloeden en te voorspellen.
Ja.
Maar als er één ding gemeenschappelijk is wat alle plannen met elkaar gemeen hebben, is dat ze nooit volgens plan verlopen.
Zeker. Ja.
Dus jij hebt eigenlijk van tevoren al gezegd, joh, dat weten we, die plannen die gaan toch niet lopen zoals we van tevoren gedacht hebben. Dus laten we het nu gewoon stap voor stap voor stap voor stap. Deze reis met elkaar aangaan. En ook nog niet weten, ja, we weten waar we heen willen, naar Australië, maar hoe gaan we daar komen, dat weten we nog niet.
Nee, zeker. En wat we wel wisten, is dat we wel een aantal theoretische kaders erbij hebben gepakt. Noem dat even bouwstenen, zodat we er wel weten van, joh, weet je, als je naar, nou, wij noemden dat destijds service excellence toe wil, dan zijn er wel een aantal stappen die je moet maken. Maar wanneer je welke stap zet en in welke volgorde, dat weten we niet. Dus laten we vooral het gesprek aangaan met de managers, met de teams, om te kijken waar hun behoefte ligt. Om vanuit daar, zeg maar, steeds te kijken wat dan op dat moment voor die omgeving gaat werken.
En Nando was er enthousiast over. Die zei, nou, dat wil ik wel proberen.
Enthousiast, maar toch ook wel een soort van spanning van, oké, gaan we de juiste stap zetten? Maar dat vind ik echt heel tof van de samenwerking die ik met Nando heb, is dat die, weet je, hij durft dit aan en gaat er ook echt voor en achter en naast staan. Weet je, dus op het moment dat er gedoe ontstaat, is hij ook de eerste die zegt van, oké, maar jongens, het is een reis.
Ja.
Het heeft een lange adem nodig. En af en toe gaat er iets fout in je reis. Dan stop je weer even en ga je weer kijken wat de volgende stap gaat worden.
Ja, dus de wrijving, de issues, die zijn eigenlijk ingecalculeerd.
Ja, Ja, nou ja, dat is een onderdeel van het leren. Weet je, dat is eigenlijk hoe we dat zien. En een van onze strategische pijlers is leren en wendbare organisatie. Ja, dat komt daar dus iedere keer in naar voren.
Ja.
Dus dat.
Oké, en toen? We gaan er heel chronologisch doorheen.
Ja, nou, en toen, kijk, de allereerste stap is eigenlijk gewoon het management meenemen in het verhaal wat Nando in zijn hoofd had zitten. Want ja, dat is natuurlijk, het is leuk dat Nando daar een bepaald beeld bij heeft, maar je moet wel je organisatie meenemen. En ook als ik al zei, we zijn ongeveer 400 mensen, opgesplitst in ongeveer 20 teams. Dat betekent dus ook 20 managers die je dus meeneemt in deze reis. De eerste stap was gewoon eigenlijk het vertellen van waar we naartoe willen. En vervolgens kijken hoe kijken managers daar dan tegenaan. Voelen ze een urgentie om die verandering in te gaan? Of hebben ze zoiets van, joh, ja, allemaal leuk, maar ik ben mijn eigen ding aan het doen. Dus de allereerste keer, en dan zaten we volgens mij met z'n allen in Hoek van Holland, in een externe locatie. En toen zijn we deze reis eigenlijk gaan doorleven met elkaar. En wat je toen merkte was dat er echt verschillende niveaus zaten qua kennis en kunde op het gebied van klantbeleving, maar dat er ook echt verschillende niveaus zijn op het gebied van urgentie. Dus we hadden echt daar nog serieus veel werk te doen. En toen hebben we echt een aantal sessies eraan gewijd om onze markt goed te snappen, om de dynamiek goed te snappen, om de klantbeleving goed te snappen. En zo zijn we met de hele clubmanagers zijn we er stap voor stap doorheen gelopen. En tot het niveau dat we dachten van, ja, oké, weet je, nu kunnen we het zelf niet meer oplossen, zeg maar. En kunnen we niet nog meer data gaan verzamelen om te kijken hoe we ervoor staan.
Ja.
En toen hebben we eigenlijk gekeken van, joh, weet je, wat speelt er nou in de buitenwereld en waar kunnen we van leren? Wat voor soort bedrijven komen er dan bij je op? En daar is eigenlijk ons eerste contact ontstaan. Denk ook ongeveer 2 jaar geleden.
Ja.
Want de eerste keer dat ik jou tegenkwam was een sessie in de Efteling. Met mensen die allemaal een rol hadden in het vastgoedleven. En het ging daarover de digitalisering in de woonomgeving en hoe je dan klantbeleving enzovoort enzovoort. Nou, dat had bij mij echt een serieus goede indruk achtergelaten. Dus ik dacht van, ja, weet je, als ik iemand wil benaderen op het gebied van klantbeleving, dan moet ik Sydney hebben. En volgens mij heb ik toen eerst heel voorzichtig een mailtje aan je gestuurd via LinkedIn. Van, joh, beste Sydney, ken je me nog? en vanuit daar zijn we gaan opbouwen. En uiteindelijk hebben we toen met elkaar een traject gedaan bij de Efteling.
Ja.
Waarin we 2 dagen lang in de Efteling zijn geweest. Onder begeleiding van Frans Groene en Koen Bertens.
Ja.
Om te kijken hoe de Efteling zeg maar hun klantbeleving doet en hoe hard het werken is op dat vlak.
Ja, soms komen dingen samen op het juiste moment. Want ik was al in contact met Frans en Koen op dat moment van, joh, willen wij niet een keer samen een mooi programma hier gaan draaien? Gewoon 2 inspiratiedagen of 1 inspiratiedag voor organisaties die ook naar service excellence, naar ultieme gastvrijheid, noem het op, willen. En toen kwam jouw mailtje. Toen zei ik, joh, ik heb al een plan in mijn hoofd. Zullen we dat eens uitproberen?
Ja.
En 1 en 1 is 2. Dus in maart zaten we opeens met 2 dagen met jouw team in de Efteling.
Ja.
2 dagen, 2 verschillende groepen.
Ja, 2 verschillende groepen inderdaad. Dan zijn we op dag 1 gestart met de managers. Dus die 20 managers vanuit hypotheken. Echt met het thema klantgericht leiderschap. Dus hoe positioneer je nou als leider in die organisatie die ambitie heeft om die ultieme klantbeleving zeg maar neer te zetten. En op dag 2 heeft iedere manager 2 collega's uit zijn of haar team zeg maar richting de Efteling gestuurd om de ultieme klantbeleving zeg maar te ervaren en dat vervolgens te kunnen koppelen aan de dagdagelijkse werkzaamheden die zij dan zelf doen binnen het hypotheekdomein.
Ja. Want het idee dat wij hadden is je kan dit niet alleen maar top-down gaan voorwaarts drijven, zeg maar. Je wil het ook vanaf de ambassadeurs, de enthousiaste mensen die je al hebt in je organisatie, dat zij ook voortrekkersrol hebben.
Zeker.
En dat ze samen kunnen koppelen. Hoe is dat uitgepakt in de praktijk?
Ja, nou kijk, want we zijn natuurlijk een reis ingegaan en we zijn en waren geen programma. Dus je hebt ook niet een groep mensen die in dat programma aan het werk is. Dus we hebben inderdaad heel hard andere mensen nodig om die olievlek zeg maar voor elkaar te krijgen. En het idee was dus, ja, we zijn met 400 mensen. Je stuurt 20 managers plus 40 mensen. Dus heb je in 1 keer lab 60 personen die dus besmet zijn met het Efteling-virus en het klantbelevingsvirus. De Six Star Service, zoals jij hem altijd mooi vertaalt. Dus daarmee had ik in 1 keer een groep van 60 man die ook snapte waar we naartoe wilden. Dat is een kickstart geweest voor de vibe zeg maar binnen op onze afdelingen rondom klantbeleving. Want in 1 keer hadden we 60 man die volledig bevlogen vanuit de Efteling zeg maar terugkwamen in Rotterdam bij ons op de verdiepingen 13 en 14. En ja, vanaf dat moment is de reis gestart.
Ja.
Ja.
En als ik heel eerlijk ben, mijn werk is vooral events en inspiratie brengen. Ja. Hè? Dus ik ben geen consultancy, ik doe geen stappenplannen, ik neem dit. Dus dat heb ik ook allemaal bij jullie niet gedaan. Ik heb jullie 2 dagen meegenomen. Daarna hebben jullie zelf de dingen opgepakt. Maar je bent wel ongeveer met alles aan de gang gegaan waar we die 2 dagen over gehad hebben. Waarom lukt dat zoveel organisaties niet en is jullie wel gelukt om echt dat vuurtje brandend te houden? Wat was daar die sleutel voor?
Nou ja, ik heb daar niet direct een concreet antwoord op, behalve dan dat we deze groep wel als een bijzondere groep hebben behandeld. En eigenlijk steeds in de groep zelf gevraagd van, joh, wat heb je nu meegenomen vanuit de Efteling en hoe kan je dat plotten ten opzichte van de werkzaamheden die je zelf aan het doen bent?
Ja.
En we zijn ook steeds met die groep het gesprek aangegaan over van, joh, weet je, waar loop je dan in je dagelijkse werk tegenaan en hoe kunnen we daar iets op bedenken?
Ja.
En wat we vervolgens hebben gedaan is eigenlijk die groep uitgedaagd om te denken in, wat voor rituelen zou je nou kunnen bedenken om die klantbeleving steeds te beïnvloeden?
Ja.
Om het steeds terug te brengen naar rituelen, zodat het dus iets is wat eigenlijk in zo'n team een standaard gaat worden.
Nou, even toelichting geven wat je daarmee bedoelt. Want klantgerichte cultuur, dat is waar we het vooral over gehad hebben. Hè? Als je buiten wil winnen, zou je binnen moeten beginnen.
Zeker.
Dus hoe gaan we met elkaar intern op een klantgerichtere wijze denken, samenwerken en doen, waardoor we uiteindelijk extern een betere klantbeleving kunnen gaan creëren. Daar heb ik 6 bouwstenen voor geïdentificeerd. De 6 bouwstenen van de klantgerichte cultuur. En een van de krachtigste daarbij en minst gebruikte zijn verhalen, rituelen en symbolen. Dat is hier voor me samen 1 bouwsteen.
Ja.
En daar zijn jullie gelijk mee aan de gang gegaan.
Ja.
Van, hè, uiteindelijk als je een nieuw patroon in je organisatie wil creëren, als je op dagelijkse basis aandacht wil geven aan wat je belangrijk vindt, dan zal je daar een ritueel in moeten creëren dat daar aandacht aan geeft.
Ja.
Hoe zag dat eruit, het ritueel?
Nou kijk, weet je, een van de eerste en misschien wel meest impactvolle rituelen om de hele organisatie hier mee te nemen, is dat we voor ons was dat niet gewoon, een kwartaalbijeenkomst te organiseren.
Ja.
En een kwartaalbijeenkomst betekent gewoon dat alle 400 mensen die bij ons werken aanwezig zijn op een moment. En voorheen was dat moment altijd gewoon midden op de dag gedurende de klanttijd. Maar we hebben er gelijk voor gekozen om dat niet meer te doen. Dus we gaan niet tijdens klanttijd dit soort dingen doen. Maar we hebben om 6 uur aan het einde van de dag start onze kwartaalbijeenkomst. En die kwartaalbijeenkomst staat volledig in het teken van de klantbeleving en onze rol daarin.
Ja.
Dus dat is het eerste ritueel wat we hebben geladen. En daarmee hebben we in 1 keer 400 mensen zeg maar meegenomen in de stappen die we aan het zetten zijn. En daarin hebben die klantambassadeurs hebben daar een actieve rol in gehad in de organisatie ook, onder andere van die kwartaalbijeenkomst. En een ander ritueel wat we direct zijn gestart is onze, wij noemen dat de Yammer-pagina's, een online omgeving waar mensen zelf hun verhalen kunnen delen.
Ja.
En dat is ook zo'n onderwerp geworden of een onderdeel geworden waarin mensen dus hun eigen klantverhalen, goed of minder goed, delen om vooral te leren met elkaar. Van, hey, ik heb nu dit gedaan, dit was het resultaat, ga het ook vooral doen of doe het vooral niet.
Ja.
Weet je, dus, en die 2 middelen en rituelen, dat zijn dus echt de kern zeg maar geworden van onze reis.
Gebeurt het veel, die Yammer-pagina?
Ja, het gebeurt steeds meer. In de start ging het heel actief. Hè. Dan kwam er bijna dagelijks iets op. En dan merk je op een gegeven moment, dan verdwijnt het een soort van naar de achtergrond. Dus dan moesten we echt gaan leuren en sleuren om dat voor elkaar te krijgen. Toen hebben we eigenlijk een afspraak met alle managers gemaakt. Van, joh, jullie zijn verplicht om de komende tijd x aantal vlogs of blogs te plaatsen op.
Ja.
Nou, merk je ook dat dat niet helemaal werkt. Dat je dus we zijn echt een beetje aan het zoeken. Maar wat we nu wel merken, en dat is denk ik wel de sleutel naar het succes nu, is dat er nu, ik denk, bijna dagelijks berichten opkomen. Soms zelfs al meerdere berichten per dag. Maar wat we vooral doen is daar heel veel interactie op geven. Zeg maar. Dus op het moment dat iemand plaatst, dan gaan alle managers of de klantambassadeurs reageren gelijk op dat soort berichten. En je ziet dat dat helpt.
Ja.
Dat is eigenlijk een soort van compliment op hetgeen wat geplaatst wordt. En nou, dat is een soort van vliegwiel. Waardoor je dus nu echt ziet dat er nogmaals bijna dagelijks gewoon nieuwe berichten opkomen.
Want zeker in het begin, als je hiermee begint, nou, dan steek je nek uit om een verhaal daar neer te zetten. En als het vervolgens doodvalt, ja, dan heb je dus niet per se een incentive om het nog een keer te gaan doen.
Nee, dat. En dat is dan echt mijn rol in deze organisatie. Op het moment dat er dus een nieuw bericht geplaatst werd, stuurde ik achter de schermen, stuurde ik alle managers een mail van, hey, let op, er staat weer een nieuw bericht. Ja. Laat je gezicht daar zien. Weet je, ga erop reageren. En nou, dat heeft geholpen om daar een ritueel van te maken, zodat ook iedereen dus iedere keer die pagina in de gaten houdt en erop reageert.
Ja.
En dat helpt.
En dit is een vorm van voorbeeldgedrag. En waar je als manager met wat je doet en wat je ook vooral niet doet, kan je aandacht geven aan wat je belangrijk vindt. En dat is cruciaal in die reis gaande houden.
Ja.
Want als je het niet doet, als je gewoon terugvalt in je dagelijkse bezigheden, de sleur, de waan van de dag, om het zo te zeggen, ja, dan gaat dit vuurtje niet verder branden. Sterker nog, doof het uit.
Ja, en ik denk dat een andere sleutel naar het succes is dat wij dus niet definiëren wat de volgende stap moet zijn. Maar wij stellen steeds de vraag van welke volgende stap wil je nemen? En dat zorgt ervoor dat je mensen dus steeds zelf laat nadenken over van oké, we staan nu hier, we willen daarheen. En mijn eerstvolgende stap is deze. En dan heb je gelijk een buy-in. Ja. Want ze willen dus gelijk zelf aan de slag om dat te gaan doen. En vervolgens stellen we de vraag van joh, kunnen we je erbij helpen? Ja. Dat is een hele andere vibe. En dat is dus echt een verschil ten opzichte van een programma. Is dat je dus de actie steeds in de teams legt. In plaats van dat je de actie definieert vanuit de programmagroep. En zegt nu moet je dit gaan doen.
Ja. Ja.
Ik denk dat daar ook echt nog wel een belangrijke sleutel zit.
Heel intrinsiek gemotiveerd. En heb je een voorbeeld? Heb ik je vooraf niet gevraagd. Dus zet je even voor het blok. Met wat voor stappen komen mensen? Met wat voor ideeën komen ze die zij zelf willen gaan zetten? Heb je daar een concreet voorbeeld van?
Nou, wat ik echt een hele leuke vind is... Vanuit de sessies bij de Efteling hebben we van jou geleerd dat je dus niet moet denken in NPS-scores of ITV-scores, maar dat je veel meer moet gaan denken in terminologieën van wat zou je willen dat de klant over je zegt. Hè? Toen hebben we in eerste instantie daar een soort van werkvorm van gemaakt. En in plaats van dat je dus nu bij ons de afdelingen ITV-cijfers of NPS-cijfers ziet hangen, en ITV is intermediaire tevredenheid en de NPS is de Net Promoter Score, voor degenen die het niet weten, hebben we dus posters gemaakt waarop zeg maar de droomuitspraken van de klant opstaan. Zodat je dus als je de afdeling oploopt, dan zie je dus de droom van ik zou willen dat de klant over mij zegt van joh, ik kan nu eindelijk weer lekker slapen. Weet je, dat soort uitspraken. Nou, dat was eigenlijk de opdracht. En wat je nu ziet is dat de ontwikkeling daarop is dat we nu in de onboarding van nieuwe medewerkers doen we een soortgelijke opdracht. Alleen in plaats van dat dan een poster wordt die op de afdeling hangt, krijgt nu iedere nieuwe medewerker krijgt een mock met daarop zijn gewenste tekst die de klant gaat zeggen.
Ja.
Weet je, en dat zijn van die doorontwikkelingen die ik dus super interessant vind. En mensen dus echt tweaken op van wat werkt voor mij wel, wat werkt voor mij niet. Maar wel steeds weer met het idee van oké, het gaat over die klantbeleving.
Ja.
En vanaf dag 1 hebben mensen dus een mock met erop de ultieme droom van wat die klant van je gaat zeggen.
En de gedachte hierachter is ook weer, uiteindelijk klantbeleving gaat over emotie, maar we reduceren het vaak tot een cijfertje. En niemand komt zijn bed uit voor een hoger NPS. Nou ja, heel af en toe kom ik iemand tegen die, dat zijn de echte Excel-ridders, zeg maar. Die het heel fijn vinden. Maar in principe, het meeste deel, het grootste deel van je organisatie wordt er niet warm van of je volgend kwartaal nou 1 of 2 NPS punten hoger bent dan dit kwartaal.
Nee.
En vaak is het cijfertje dat je gekozen is als target, is dan ook nog gewoon random gekozen. Ja, 2 hoger dan vorig kwartaal, want het is ook weer 2 hoger dan het kwartaal daarvoor.
Ja. En dat is nog wel eentje die ik eraan toe wil voegen qua voorbeeld. Een ander ding, dat noemen wij dan calibratiesessies, is wat wij nu steeds doen op alle afdelingen, is dossiers die we recentelijk hebben afgehandeld, die pakken we terug. En gaan we met een groepje mensen, gaan we die eigenlijk met een klantbril op, gaan we die nog eens een keer opnieuw bekijken.
Ja.
Van, joh, wat hebben we nu gedaan en wat hadden we nog extra kunnen doen om die maximale NPS of ITV-score zeg maar eruit te halen.
Een soort echte after-action review, zeg
maar. Dat. Ja. En voorheen gebeurde dat ook wel, maar dan vooral in anonimiteit. Hè? Dus dan gingen we eerst alles anoniem maken, zodat het niet zichtbaar wel was wie wat had gedaan. Nou, dat doen we dus nu niet meer, want het gaat over leren. En dan is het dus helemaal niet erg om te zien wie wat heeft gedaan. Het gaat er vooral over dat je met elkaar gaat kijken naar hoe hadden we het anders kunnen doen en hoe voorkomen we dat, als we dingen niet goed hebben gedaan, het in het vervolg anders doen.
Ja.
Weet je, en dus dat is echt ook een heel concreet voorbeeld van dingen die dus echt anders zijn gegaan.
Ja, want jullie zijn in de reis ook een beetje afgestapt van de grote focus op data, of alleen focus op data. Hè? Het is ook belangrijk, maar niet alleen.
Nee, zeker. Het is altijd een combinatie. Kijk, die data is cruciaal natuurlijk om echt goed de details te snappen en te doorgronden waar het allemaal over gaat. Maar het gaat ook vooral echt over het luisteren naar elkaar, het luisteren naar die klant, het luisteren naar je collega, het luisteren. Weet je, dus ook echt die kant.
Ja.
En weet je, dan is data ondersteunend daarin.
We zitten ergens in juni, denk ik, vorig jaar in de reis. Dat was een paar maanden na de Efteling.
Ja.
Hoe ging het er toen? Is het in één rechte lijn omhoog gegaan, de energie daarover? Of was er een dipje?
Er zijn altijd dipjes, denk ik. En dat past ook echt bij het leren en wendbare organisatie. Hè? Dus eigenlijk vind ik ieder dipje vind ik fijn, want dat zet je weer aan tot nieuw leren. En uiteindelijk, we hebben vanuit die Efteling hebben we dus die enorme klant inspiratie gekregen. En vervolgens zijn we nog bijvoorbeeld bij AFAS langs gegaan. Ja. Want AFAS staat bij ons echt bekend als het ultieme bedrijf als het gaat over medewerkersbeleving. En het uithalen van hun eigen product, zeg maar. Dus toen zijn we bij AFAS op kantoor geweest om ook echt te snappen van hoe doet AFAS dat Nou ja, vanuit buiten winnen is binnen beginnen. Dus hun stuk binnen beginnen.
Ja.
Wat doet AFAS nu en wat kunnen we daarvan leren? Nou, en dat heeft ons uiteindelijk gebracht tot de term hashtag binnenpret. Dus wij praten niet meer over werkgeluk, maar we praten over de hashtag binnenpret. En we hebben heel erg geleerd van dat AFAS is dat je dus... Nou, hoe je met je personeel omgaat, hoe je met je collega's omgaat en onderling met elkaar contact hebt, heeft een enorme impact op hoe je naar buiten toe opereert. Dus dat is eigenlijk echt een concrete vervolgstap geweest. En vanuit daar hebben we ons, nou, wij noemen dat het CNS-verhaal, dus contact en services hypotheken is dat. En we hebben het gekopieerd van Frans Goenet. Die heeft vier borden, de reis van de Efteling heeft hij in vier borden, zeg maar, vertaald. En we hebben onze eigen vier borden gemaakt, waarin dus heel duidelijk zichtbaar is van, joh, dit is de strategie van de bank. De digitale retailbank is waar we naartoe bewegen. Daarvoor nodig is buitenwinnen is binnen beginnen. En dan zeggen we dus, we investeren in onszelf. Dat levert de klant tevredenheid op. En daarmee komt het resultaat van het bedrijf.
Ja.
En vervolgens hebben we in twee borden uitgeschreven, wat is nou klantbeleving? En het andere bord is, wat is nou binnenpret? En op iedere afdeling waar je dus nu loopt, zijn die borden zeg maar direct zichtbaar. Dus je loopt de afdeling op en je loopt langs ons verhaal.
Ja. Nou, en dat waarmee het ook echt visueel, want dat is vaak een probleem. We hebben een mission statement en kernwaardes, maar dat zijn puur alleen woorden. Maar hoe ga je ze laden? Nou, bijvoorbeeld door ze visueel te maken op borden die je overal kan zien.
Ja, en dus één visueel maken. Plus wat we dan op dat moment ook hebben gedaan, is dat we iedere manager hebben geholpen in, hoe ga je dit generieke verhaal nou specifiek maken voor jouw eigen team? Wat wordt jouw verhaal rondom deze vier borden?
Ja.
En daar hebben we heel veel tijd in gestopt, zodat het storytelling, dus een van jouw belangrijkste bouwstenen ook in het klantbelevingsstuk, dat verhalen vertellen, hoe doe je dat nou rondom deze vier borden?
Ja.
En zo hebben we dus iedere manager echt gedwongen om zijn eigen, nou noem het even, pitch te maken rondom het CNS-verhaal.
Ja.
En wat je daarin ziet, en wat je noemde, je vroeg net naar, er zijn er dan ook hobbels geweest. Een van de hobbels is dat, nou, het bord rondom klantbeleving, dat was een beetje vaag, bleek achteraf. Weet je, daar zaten gewoon bepaalde termen, die stonden erop, die niet echt spot-on waren en mensen niet direct wisten wat we ermee bedoelden. En het zat met name in de onderste laag basis op orde. Ja, wat is nou basis op orde? En die hebben we dus recentelijk eigenlijk hergedefinieerd. En we hebben daar weer heel specifiek neergezet. Weet je, de basis op orde gaat in ons geval echt over kwalitatieve dienstverlening. En dat klinkt cliché, maar dat is wel gewoon waar het om gaat. En dat is aan de ene kant dus echt vakmanschap, want wij voegen dus echt waarde toe in een complexe hypotheekketen eigenlijk intern. En het tweede is gewoon, als je iets doet, doe het dan in één keer goed. Weet je, dus dat soort termen, zodat we weer opnieuw het gesprek ook echt aangaan over dat soort basisonderwerpen eigenlijk. Maar je ziet gewoon dat je in alle hectiek, zeg maar, soms dat soort simpele dingen gewoon vergeet.
Ja.
Dus dan hebben we ook gewoon die borden weer echt aangepast, zodat dat soort begrippen heel duidelijk naar voren komen.
Ja, ik vind het zo leuk om te horen en te zien wat voor ideeën er gewoon ook uit de groep komen, uit jou komen, uit je collega's komen, om elke keer maar dat stapje verder te zetten, ondanks dat je nu nog niet weet wat de volgende, volgende stap gaat zijn. Even fast forward naar, misschien bijna nu, 2 jaar later, wat voor impact heeft het gehad in de organisatie? Wat heeft het resultaat opgeleverd? Kan je daar iets over zeggen?
Ja, het levert zeker resultaat op. En dan gaan we toch natuurlijk wel weer naar de datapunten kijken. Maar we zien echt een positieve beweging in NPS-cijfers, ITV-cijfers. Maar wat we vooral zien, en dat vind ik uiteindelijk de leukste signalen, we krijgen steeds vaker, zeg maar, berichten op LinkedIn of andere socials, zeg maar, te zien, waar mensen echt op persoonsniveau complimenten geven aan de manier waarop ze hun hypotheken hebben behandeld, zeg maar. Maar ook gewoon echt mensen die persoonlijke mails gaan sturen. En dat zijn dus berichten die we dus op onze Yammer-pagina dan voorbij zien komen. Want iemand krijgt een bedankje van een klant. Ja, en die plaatst dat dan op de Yammer-pagina. Zodat iedereen dus ziet waarom dat dan zo is. Weet je? En zo leren we dan weer voor elkaar. Dus ja, daar merk je gewoon dat het steeds meer voorbij komt. En dat geeft dus echt een boost extra richting die klantbeleving. Ja.
Je stuurde me er gisteren één door om te laten zien wat er nou allemaal gebeurt. Een klant die bij die notaris al zit, waar het geld er niet is.
Ja.
Terwijl de schilder, de aannemer, alles was het opgeleid en die gewoon betaald moet worden, anders gaan ze niet aan de gang. Ja, waar er echt intern over verschillende afdelingen mensen zijn gaan rennen in plaats van naar elkaar te wijzen, ja sorry, dit is niet mijn werk, fout ligt bij jou.
Ja.
Gewoon met elkaar optrekken om te zorgen dat dat geld op dat moment bij die notaris gaat, ondanks dat het niet eens jullie fout was.
Nee.
En dat zijn wel de verhalen waar je trots op kan zijn.
Zeker.
Waar klanten over gaan vertellen en die ook intern het vuurtje brandend houden.
Ja. Ja, zeker. Want dat zijn echt wel de boostmomenten, zeg maar, in zo'n organisatie. Van ja, weet je, hier doen we het voor.
Ja.
Weet je, want ja, hoe spannend is het als jij bij een notaris zit en het lijkt ineens niet te gaan lukken. Krijg je ineens niet je huissleutel mee. Ja, veel plezier ermee.
Ja,
dat willen we dus echt niet. Weet je,
wil je
dus,
andere huissleutel wel op ingeleverd. Ja, precies. Ja.
Dus, nee, weet je, dus dat zijn vooral eens echt. Nou ja, en dat soort berichten krijgen we dus steeds meer, waardoor het ons dus ook echt helpt en energie geeft in die volgende stappen.
Ja. Ja, klantbeleving levend maken en zorgen dat je voelt dat het over emotie gaat en niet over cijfertjes.
We weten niet precies wat dan de volgende stap gaat worden, hè, maar wat we wel zien, en nou, dat heeft ook weer te maken met het buiten inspiratie ophalen. Ik ben recentelijk bij DSW langs gegaan. Op dit moment nummer 2 bij het meest klantvriendelijke bedrijf van Nederland. Ja, DSW, totaal ander bedrijf dan de Efteling. Maar uiteindelijk zitten ze maar geloof ik 100ste achter elkaar als het gaat over de score op klantbeleving. En DSW laat echt zien dat zij extreem goed zijn in het basis op orde stuk. Dus supersnel, altijd goed en dat soort zaken. Maar wat daar heel duidelijk naar voren kwam was hun dossier-eigenaarschap. Zo vertalen wij dat dan. Dus op het moment dat een klant zich meldt, dan ben jij op dat moment de eigenaar van een klantvraag. En je brengt het tot het einde. En dat doet DSW tot in detail. Nou, daar kunnen wij nog van leren. En dat is dus een van onze volgende speerpunten. Zorg ervoor dat op het moment dat jij dus een klant binnenkrijgt, in welke vorm dan ook, of dat via de telefoon, via de mail of op een andere manier is, vanaf dat moment ben jij de eigenaar van het dossier en jij gaat zorgen dat we de finish halen en dat het ultieme klantresultaat ook, zeg maar, komt. Dat is onze eerstvolgende stap die we willen gaan nemen op het gebied van die klantbeleving intern.
Mooi om zo die reis te horen. Twee vragen. Waar begin je? En de antwoord is denk ik niet de Efteling. Maar waar begin je op het moment dat je dat je een Jeroen bent? Dat je een Customer Experience Manager misschien ergens in een organisatie bent. Die zegt, ja, ik wil het ook in gang gaan zetten. Maar hoe?
Ja, plat gezegd. In eerste instantie, en dat is wat wij in eerste instantie gedaan hebben, is gesprekken gaan voeren gewoon met mensen in de organisatie om te gaan snappen wat dan die ambitie precies is.
Ja.
En ook te achterhalen waar zijn ze al mee bezig? Waar hebben ze in de afgelopen tijd van geleerd? Weet je, dus dat je dat gaat ophalen om mee te gaan bewegen op de energie die er al is, op het vraagstuk wat er ligt.
Ja.
In plaats van iets heel nieuws gaan creëren. Weet je, dus dat is denk ik mijn belangrijkste boodschap op dat vlak. Is ga gewoon alvast kijken wat er allemaal al gebeurt. In plaats van de wijsneus uithangen en zeggen van, joh, vanaf nu moet je dit gaan doen.
Ja.
Dat is mijn eerste belangrijke les, denk ik.
Maar, en hoe belangrijk was het dat jij en Nando op één lijn zaten hierin?
Die is denk ik cruciaal.
Ja.
Weet je, en zeker ook doordat ik daardoor dus ook in dat MT terecht ben gekomen. Zodat je dus ook gelijk als duo, zeg maar, optreedt richting de organisatie. En elkaar dus ook blind blijft steunen op dat vlak. Ja, dat is super waardevol. Ja,
ja, ja, ja. Ja, ja. En ik moet even bedenken hoe ik deze vraag goed ga verwoorden. Want als ik vraag hoe belangrijk ben jij hierin, dan ga je zeggen, oh, we doen het met z'n allen. Maar hoe belangrijk is een Jeroen hierin? Een iemand die hier constant de voorloper in is, de voortrekker van is.
Ja, die is in het begin denk ik belangrijk. Maar ja, ik wil hem toch gelijk inderdaad terugleggen. Het is uiteindelijk het team wat het doet.
Ja.
Want weet je, in je eentje 400 man in beweging krijgen gaat je never nooit lukken. Het voordeel is wel dat ik gewoon 24 uur per dag, 7 dagen in de week hier beschikbaar voor ben.
Ja.
En dat zorgt er wel voor dat je een hoop regeldingen op de achtergrond, zeg maar, niet bij de managers hoeft te leggen of bij de collega's op de afdeling. Dus daarmee speel je wel iemand vrij die hier altijd mee bezig kan zijn.
Ja.
Weet je, en ik denk dat heel waardevol is. Dus bijvoorbeeld, nou ja, gewoon simpele dingen als het organiseren van zo'n kwartaalbijeenkomst. Ik heb daar altijd de tijd voor, want dat is gewoon een onderdeel van mijn taak.
Ja.
Weet je, anders lag dat in de organisatie en kwam het erbij. Weet je, dus dat creëert wel standaard ruimte. En alle managers of iedere collega op de vloer en iedere klantambassadeur, die kan mij ook altijd benaderen met vraagstukken die ze hebben. Weet je, dus daardoor ben ik daar altijd beschikbaar en mee bezig.
Ja.
Weet je, dat helpt enorm. Ja.
Er is nog veel meer te vertellen, maar de tijd, we zitten alweer over het half uur. Voor nu houden we het hierbij.
Ja.
Hou even LinkedIn in de gaten, want ik vind dat wij dit verhaal verder moeten gaan delen. Dus niet alleen deze podcast, maar misschien ook wel een keer op papier of iets dergelijks. Is nog het laatste iets waarvan je zegt, ja, maar dit is zo cruciaal, dit wil ik nog zeggen, want zonder dit gaat het niet lukken? Of de mooiste stap die jullie gemaakt hebben?
Nou, want dat zit in je introductie. Hè? Hoe doe je dat dan in zo'n grote corporate?
Ja.
Wat voor ons echt heel belangrijk is geweest, is om ook vooral te kijken naar de lagen boven ons. Wat speelt er daar op grote ambities? Welke strategische pijlen zijn er nu al gedefinieerd? Om daarop aan te haken.
Ja.
Want dat heeft bij ons enorme ruimte gegeven. En continue positieve energie eigenlijk. Omdat we direct aansluiten op de hogere ambities binnen het grotere bedrijf.
Ja.
Weet je, en dat zorgt er gewoon voor dat je niet in discussies belandt over allerlei woorden die gebruikt moeten worden. Of sluit het wel aan bij. Weet je, en ik denk dat dat het grote verschil is ten opzichte van een grote corporate of een klein bedrijf. Dat daarop aansluiten voor ons echt wel een hele belangrijke sleutel is geweest.
Het is ook het consistency principe van Robert Cialdini. Hè?
Ja,
die, en dat is ook een heel mooi beïnvloedingsprincipe als je ooit je manager mee wil krijgen. Als je manager een keer iets heeft gezegd over service excellence. Laten we het woord service excellence pakken in zijn nieuwjaarspeech. Zeg, volgend jaar wordt echt service excellence. Dat is zo belangrijk. En jij gaat de komende maand later kom je bij hem binnen. En zeg, joh, ik wil het even met je hebben over customer experience.
Ja.
Dan is het voor hem iets nieuws.
Ja,
zeg,
precies.
Joh, hoezo? Wat is dat? Terwijl als je naar hem zegt, hey, jouw speech had je iets over service excellence. Daar ging ik echt heel erg op aan. Ik heb wat ideeën over hoe we dat kunnen doen.
Ja.
Dan pak je hem op iets wat hij eerder heeft gezegd. En mensen willen consistent zijn met zichzelf. Dus is de kans groter dat hij ja zegt op jouw ideeën.
Ja, zeker. Ja.
Jeroen, dankjewel voor jouw inspiratie, voor je inkijkje in je reis. Die heeft 2 jaar geduurd, dus dat kunnen we nooit allemaal in een half uur plotten. Maar voor de mensen die nieuwsgierig zijn, denk ik dat ze al heel wat aan haakpunten hebben kunnen vinden. Dankjewel voor deze voor jouw inkijkje.
Ja, graag gedaan. En als mensen meer willen weten, benader me gewoon via LinkedIn, zou ik zeggen. Daar sta ik altijd voor open. Leuk
Jeroen
om te sparren.
Meelsen.
Ja, precies. Ja,
helemaal goed.
Ja.
Hey, dankjewel.
Jo.
Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Over Klanten Gesproken. Voor meer afleveringen en de show notes, kijk je op sydneybrouwer.nl/podcast. Graag tot de volgende keer.